Vorige week was de lancering van onze podcast.
Daar kan je niet onderuit.
Ik geef het nog niet op.
Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn.
Deze heertjes kunnen alles zeggen.
Hij moet zich maar lekker met zijn eigen zaken bezighouden.
Ik ben nog niet gediagnosticeerd, dus het is een verdenking.
Ik zie het hele probleem niet van die man.
Misschien is het ook gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Ik zie dat niet zitten, man.
Ze kunnen gemasseerd worden en alles.
Dit is geen vakantie.
Ja, daar ben ik van overtuigd.
Is mijn stem goed zo? Oké, jongens, dit is aflevering 2 van de Core Podcast met Thomas Verhaar en Maarten de Foekert en ikzelf, Bart Vriends. En vorige week was de lancering van onze podcast, aflevering 1. En dan zit je toch de volgende ochtend handen wrijvend te wachten wat het in het land heeft teweeg gebracht.
Ik heb geen oog dicht gedaan, Bart.
Ik ook niet, maar het eerste wat mij onder ogen kwam de volgende ochtend moet ik toch even benoemen, jongens. Heel vreemd dat drie voetballers hun ex-teamgenoten bekritiseren of wegzetten zonder dat ze hier geen weerwoord over kunnen geven. Dit betuigt van een hele simpele drie vriendjes bij elkaar en een podcastje opnemen. Erg saai ook. en waarom noemen ze het niet gewoon het dagelijks leven van Vriends, Verhaar en de Fokkert? Ook de uitspraak van een van die gasten over Kortsmit dat hij sociaal niet helemaal goed is, vond ik onder de gordel. Bij veel werkgevers is dat de reden voor ontslag. Maar deze heertjes kunnen alles zeggen en roepen blijkbaar. Jongens, ik ben nog steeds aan het quoten. Dit is geen journalistiek, dit is geen diepgang. Dit is een podcast die geen echte inhoud of diepgang heeft. Misschien een presentator erbij zetten voor betere vragen. Getiteld Raar.
Vond hij eigenlijk dat wij diepgang hadden?
Maarten, ja. Ik moet eerlijk zeggen, dit is een mokerslag voor de podcast.
Ja, ik wil hier twee dingen, nou eigenlijk één ding op reageren, maar en dat is, hij is, of deze meneer, ik ga ervan uit dat het een meneer is, die...
We gaan hem gewoon noemen ook. Het is USRS 1986, die geen blad voor de mond neemt. En dat waarderen wij, eerlijk gezegd.
Waardeer ik heel erg. Ja, ik heb er serieus heel erg om gelachen. Ik vond het echt geniaal. En ook gewoon leuk dat hij zo open zijn mening geeft. Maar hij stelt dat wij maar alles kunnen maken en zeggen. Maar mijn contract is opgezegd enkele dagen na
zou
de podcast.
Daar niets mee te maken?
Dus jij hebt vrij spel om gewoon alles eruit te gooien.
Nou ja, nu wel. Maar ja, dat had ik dus. Dat dacht ik dat ik dat had, maar dat had ik eigenlijk helemaal niet.
Ja.
Dus ja, dat is natuurlijk leuk. Ja, dat hoort erbij. En dat is,
dit betekent geen definitief einde van de podcast.
Nou, nee, moet je er gewoon even overheen zetten.
Dan moeten we er toch gewoon doorheen.
Ja, weet je doet het toch voor het team. Dus,
hebben jullie nog wat leuks gehoord ook? Of is dit ongeveer
Ik werd vandaag gebeld door Roy Kortsmit.
Ja, Roy. Hij was toch
Hij heeft het dus gehoord,
Die had Roy. Ik dus blijkbaar weggezet als...
Ik zal hem nog een keer erbij pakken. Even kijken. Sociaal niet helemaal goed.
Sociaal niet helemaal goed. Ja, dat was niet mijn bedoeling. Maar Roy had het ook niet zo begrepen, want die vond het prachtig.
Hij kon het hebben.
Ja. Hij vond het echt prachtig.
Dus we kunnen hier eigenlijk afspreken dat we gewoon oeverloos oud-teamgenoten kunnen...
Nou ja, goed, ik denk dat Luigi nog niet heeft geluisterd.
Hij vroeg vandaag de link inderdaad.
Ja, dus. Die vroeg vandaag, waar kan ik de podcast bekijken?
Hij is van de oude stempel.
Ja, ik ben benieuwd naar zijn reactie. Ik denk dat hij hem iets minder sportief opneemt dan...
Ik denk wel dat hij het kan waarderen ook. Ja, maar ik moet zeggen wel... Ik ben wel een soort van overweldigd door de hoeveelheid leuke reacties.
Ja.
Die we en ik zelf dan ook gekregen heb.
Kan je een korte samenvatting geven?
Nou, een paar dingen die een teamgenoot van ons, Tobias Kleiweg... die heeft hem gewoon twee keer compleet geluisterd. Dat was misschien wel de meest extreme die ik gehoord heb. Maar ook bijvoorbeeld een sportfotograaf, Sander Westdijk. Die spreek ik af en toe wel eens als hij een wedstrijd van ons heeft gezien of foto's heeft gemaakt. Maar verder niet vaak. En die stuurde uit zichzelf een berichtje van wat een leuke podcast. Echt met plezier geluisterd. En die vond dus wel dat we inhoud en diepgang hadden.
Okay.
Dus de meningen verschillen nog een beetje.
Leuk. Wij hadden Mart Dijkstra, onze oud teamgenoot, die kwam ook nog met allerlei suggesties en enthousiasme. Dus dat waarderen we toch ook wel. To, hoe zag je week eruit?
Ja, goed, ik wil nog één dingetje toevoegen, want jullie gedroomde tafelkandidaat, Denzel Dumfries, die had ook zitten luisteren en die was ook zeer te spreken. Toen dacht ik gelijk, dit is het moment om hem uit te nodigen, maar dat zag hij niet zitten.
Die smeekbeden van mij vorige week, die heeft hij zo van zich af laten glijden.
Ja, hij zei, ik vind dat jullie leuk doen. Maar is niks voor mij.
Ik kom niet.
Ja.
Ja, Maarten, dat is een beetje onze droomgast. Die
ik vind dat echt
uit onze handen
geklipt. Ik vind dat echt heel jammer. Maar ik denk, ik geef het nog niet op. Denzel, als je zit te luisteren, leuk dat je luistert. En ja, we zien je nog steeds graag aan tafel verschijnen.
Ja, we moeten gewoon een list verzinnen om die jongen aan tafel te krijgen. Dat moet toch te doen zijn op een of andere manier. Hij heeft tijd zat. Weet je, we hebben allemaal tijd zat op dit moment.
Het is allemaal weer verlengd ook, dus geef het nog een paar weken. Dan gaat hij zich echt vervelen en wie weet, wie weet sluit hij aan.
Twee dingen die ik wel die we een paar keer kregen was het geluid. Wat niet helemaal beviel. Dat hopen we te ondervangen door mij een koptelefoon te geven.
Want ik sluit ze goed. Ja, je kan het echt hebben.
Veel van de microfoon aan het bewegen. Dus dit hoopt, ik hoop dat dit beter klinkt.
De zure matten zijn verdwenen van tafel.
Zure matten zijn van tafel. Ook veel, ze hebben veel mensen zich aan gestoord. En een introductie was eigenlijk wel op zijn plek. De meeste mensen dachten van ja, ik ken die namen wel. Vriends,
van haar,
de Fokker,
van
haar. Het lukt nog net. Wie is in godsnaam Maarten de Fokker?
Ja, die heb ik ook wel een paar keer gekregen. Zelfs van mijn vrienden. Dus dat zeggen we wat. Nee, ja, ik ben Maarten de Fokker, dus deze stem. De man achter de stem.
De motor achter de podcast.
Ja, absoluut. De drijvende kracht.
Nou, dat zijn mooie woorden. Maar voetbal. Of mijn keeper bij Excelsior Rotterdam. Ik zou wel gewoon even lekker introduceren. Alsof je voor het eerst op school komt.
Hoe oud ben je?
Ik ben 25 jaar.
Lievelingskleur?
Blauw. Bon. En ik denk dat als mensen me kennen, dan is het vooral omdat ik niet zo heel veel speel. Ik zit al jarenlang dicht tegen een basisplek aan, maar het lukt iedere keer net niet. Ja. Dus als ik wel eens mensen hoor uit voetballerij, ik ken je wel, maar nog steeds net niet. Hè? Mm. Nee, nog steeds net niet. Dus,
als keeper heb je een wat langere houdbaarheidsdatum, dus... Het hoeft nu niet.
Ja, die heb ik al heel vaak.
Dat kan je nog een paar jaar tegen zeggen.
Maar ik meen serieus. Ik zat. Hoe oud ben je als je bij de senioren komt? 19, denk ik. Ja. Toen zat ik dan bij Heerenveen. Zat ik op de bank. En toen hoorde hij dus van. Hoe oud ben je? 19. Jongen, je bent nog jong. Je hebt nog zo lang. En toen op een gegeven moment word je 20, 21. Ben je nog steeds jong. 2, 23. Ben je nog steeds jong. En nu ben ik 25. En dan. Zeggen nog steeds heel veel mensen, keeper kent als ze 6, 37ste mee.
Er zijn ook gewoon keepers die heel hun carrière volhouden tot hun 40ste, 42ste om tweede, derde keeper bij hele grote clubs te blijven.
Wie is voor jou de beste tweede keeper die ooit
Ik heb Galit Sinou in mijn hoofd, die volgens mij bij heel veel clubs tot aan HSV, PSV... als tweede of derde keeper aan het fungeren was. En dat hele lange tijd ervoor gehouden. Ja, ja. Dat lijkt mij een droombaan, als ik eerlijk ben. Maarten, jij of niet? Of heb je meer ambitie dan dat?
Ja, op zich, als ik nu bij PSV zou kunnen tekenen, zou ik niet afhaken, denk ik. Nee, ik heb wel ambitie om te gaan spelen. Maar ik krijg ook wel eens de vraag van, wil je dan niet een keer wat anders? Of wat? Maar ik vind het leven als profvoetballer vind ik fantastisch. En de trainer hou ik heel erg van. Ontzettend veel vrije tijd over waarin ik dingen als dit kan doen. Ja. Dus ik heb 100% ambitie om ergens te gaan spelen. En ik denk ook dat ik dat in me heb. Mm. Maar als dat niet zo is, dan ga ik niet stoppen met voetballen omdat ik niet speel. Ik weet niet of dat je vraag een beetje...
Ik geloof het, ja.
Antwoord. Wie is jouw beste tweede keeper dan, To?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zat toch te denken aan... Rob van Dijk of zo.
Ja, Rob van Maar heeft nog wel een tijdje gespeeld.
Ja, die heeft
maar Feyenoord heeft hij best wel.
Ja.
Net, iets, dat zeggen, net die... iets te veel wedstrijden om de ideale tweede keeper te zijn. Die ideale tweede keeper moet echt 40 wedstrijden in zijn hele carrière hebben gespeeld.
Toen ik echt jong was en echt fan werd van Feyenoord, zeg maar, toen was hij altijd tweede keeper. Net zoals dat Geert Meijer, toen altijd assistent trainer. Ja. Die is voor mijn gevoel echt 100 jaar assistent trainer van Feyenoord geweest. Dus ja, die haal je dan ook maar uit je hoofd.
Ideaal tweede keeper. Dat zou ik toch eigenlijk dan ook wel iemand moeten weten. Maar...
Ja, komen we later op.
Ja. Over keepers gesproken trouwens. Ik las dat Gomez terug wil naar PSV. Dat zou wel een verrijking zijn.
Keept hij nog?
Nee, hij zit bij Watford op de bank. Maar hij keept wel een bekertoernooi.
En die zegt dan zelf dat hij terug wil naar PSV.
Ja, maar hij is wel... Hij roept dat volgens mij al een jaar of zes. Ja. Dat hij in Eindhoven eindigt.
Dan wil ik Alex er ook bij hebben.
Alex ook.
Dat is mooi, hè? Alex.
Ja. En hoe heet die centrale verdediger, die Mexicaan, gelijk erbij?
Salcido. Koreaantje op links of rechts.
Park.
De Marcus Beasley erbij. Zo.
Even kijken. Ja, laten we gewoon doorgaan met de introductie. Ja, Thomas Vaar moet toch even genoemd worden. Buitenspeler van Excelsior. Voorheen Sparta, Ajax Cape Town. En vader sinds kort.
Ja,
En dan hebben we dat ook weer uit de wereld geholpen.
Ja, dat is volgens mij jouw doel, hè? Iedere podcast even te benoemen dat ik
ja. dat ik vader ben. Ja, dat laat het niet liggen.
Begin je het al te voelen, of niet?
Ja, nou, toevallig slaapt ze steeds beter. Ik heb gehoord dat je niet te vroeg mag juichen, dus een klein voorbouw onder deze opmerking plaats ik wel. Maar ze is de afgelopen 2 dagen om 12 uur gaan slapen en ze werd tussen 6 en 7 pas weer wakker. En voor een babytje van 4 weken oud is dat best... ben ik daar best tevreden mee. Ja. Ik had horrorverhalen gehoord. Ja. En dat valt allemaal best wel mee. Dus,
Want jij kan wel chagrijnig worden als je slecht slaapt.
Nou, ik,
dat
ik,
heb ik van ik, mensen waar ik zelf zo gehoord
heb. Ik denk mezelf ervan dat ik een misschien wat lichte vorm heb van narcolepsie. Ik weet niet of je weet wat dat is.
Ik heb geen idee.
Dat is dus een soort van een neurale aandoening is dat. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk te pas en te onpas in slaap valt. Dus ik kan ze op de bank zitten zonder iets te doen. Dan sukkel ik per direct in slaap. En ik kan ook overal slapen.
Ja, wij hebben ook wel eens een kamer gedeeld op het trainingskamp. Ben je echt om de havenklap, ben je vertrokken?
Ja, ja, maar het is ook gewoon... Ik heb een soort van mee leren leven. Want ik plan gewoon af en toe kwartiertjes in waarin ik... een kwartiertje slaap en dan ben ik weer zo fris.
Ook meerdere keren op een dag.
Zo fit als een hoentje. Ja,
dat is wel lekker, toch?
Ja. Ik kan ook gewoon letterlijk zeg maar 1 kwartiertje inplannen en dan slaap ik een kwartiertje. En daarna heb ik eventjes 5 minuutjes nodig om weer op de wereld te komen. En dan,
naar schatting leiden in Nederland tussen de 6.000 en de 8.000 mensen aan narcolepsie. Dus je bent in een klein gezelschap.
Maar ik ben nog niet gediagnosticeerd, dus het is een verdenking.
Ik denk ook niet dat je daar nu een afspraak voor kan maken in het ziekenhuis om daar op consult te gaan.
Ik heb het een keer bij de clubarts voorgelegd en verteld hoe ik dat dan doe met mijn slaap. En die zei van ja, dat, dat zou ik toch eens een keer laten onderzoeken. Maar goed... We zijn op een zijspoor beland. Wat heb je allemaal meegemaakt deze week, vriend?
Ja, het ziet er toch allemaal een beetje hetzelfde uit nog steeds. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar de dagen beginnen wel vreselijk op elkaar te lijken. Zo.
Hoe laat ontbijt je momenteel? Of wordt ontbijt al een lunch? Of?
Nee, ik ben nog steeds vroeg wakker. Maar hoe vroeger ik wakker ben, hoe langer de dag is. En ik probeer een paar nieuwe hobby's te vinden. Ik wil dus gaan fietsen. Als nieuwe bezigheid. Dus ik heb een racefiets een paar maanden geleden de racefiets op de kop getikt. En er zat een slag in de wiel. Dus ik moest even naar een fietsenmaker brengen.
dit klinkt ook als een mop of zo, vertellen. Maar.
Nee, maar dit zit nu in mijn hoofd. En een beetje loesje fietsenzaakje. Dus die bracht ik daarheen. Was net voor de coronacrisis en hij keek ernaar. Hij zei, echt een mooie fiets, bijzondere fiets. Een beetje zo'n oude gazelle is het, racefiets. Ik 3 dagen later kom ik terug, dan zou die klaar zijn. Maar ik kom aan en zegt, we hebben geen gereedschap of zo voor die fiets, dus we moeten even later komen. Dus volgende dag loop ik weer naar die zaak, ik heb toch niks te doen. Zaak gesloten, dicht. Misschien door corona, weet ik voor wat. maar dit is 3 weken geleden inmiddels. Dus ik bel, volgende dag bel ik op en die man neemt wel op. En die zegt lastig, ik kan nu niet naar de zaak komen. Dus morgen kan je het weer proberen. Dus ik bel voor de 4e keer de volgende dag op en hij drukt me weg. En ik denk, en later in de middel ben ik nog een keer, drukt hij me weer weg. En sindsdien heb ik iedere dag gebeld naar deze fietsenzaak en ze nemen nooit meer op. Dit is 3 weken geleden en ik heb toch het idee dat ik inmiddels kan fluiten naar mijn nieuwe hobby. Dat die fiets nooit meer terugkomt.
De fiets is gejat.
Ja, toch nergens te bekennen, man. En nu?
Ja. Wil je nu echt full Lubach gaan? Zeg maar naam, toenaam, nee. Deze hele zaak?
Ik geef hem nog 4 dagen. Ik ben volledig aan het stalken. Ik ben 4, 5 keer per dag aan het bellen. Ik wil gewoon mijn fiets terug.
Maar je denkt wel dat de komende 4 dagen dan hij misschien tot bezinning komt? Of?
Misschien ligt hij wel op de intensive care.
Ja,
dan gaat de telefoon de hele tijd.
Ja, dus we moeten voorzichtig zijn. Maar dus die hobby moet ik ook even in de koelkast schuiven. En what else?
Maak je een beetje stappen met schaken?
Ik denk het wel.
Ja,
ja,
ik heb een paar keer tegen gespeeld en de afgelopen keren was die wat beter dan.
Ja, ik moet zeggen, Maarten, wij...
Dan de allereerste keer dat ik
tegen stuurde me van de week een filmpje. We hebben het af en toe over schaken, want dat is mijn nieuwe bezigheid en jullie kunnen het best aardig. Hij stuurde me een filmpje van Magnus Carlsen.
Ja.
Ja, ik heb er echt mond stond open. Dit was gewoon als je gewoon naar... genialiteit wil kijken in 20, 25 minuten, dan is dat dan is
ook
dat
wel iets hoe ik ernaar kijk als een soort van extreem voorbeeld van wat een menselijk brein, waar dat toe kan groeien, zeg maar. Normaal, het is echt waanzinnig.
Ja, echt. Dus die jongen die speelt, laten we even uitleggen, speelt met een blinddoek om. Het is de beste schaker van de wereld, denk ik inmiddels.
Ja,
speelt met een blinddoek om tegen drie spelers die goed kunnen schaken op drie verschillende schaakborden. Hij heeft dus geen zicht op het scherm. Dus er wordt hem alleen verteld van hij zet die paard naar daar en hij zet zijn toren naar daar. En hij weet gedurende 20 minuten, 25 minuten, weet hij van ieder bord elke zet die gedaan wordt en hoe hij daarop moet reageren. En hij zet ze alle drie schaakmat in 20 minuten.
Maar hij heeft dus ook nog een extremere, dat hij het echt met 10 of 15 man doet.
Jongens, knettergek.
En dan loopt hij zeg maar met zijn, heeft hij geen blinddoek om volgens mij, maar dan loopt hij gewoon zeg maar, met zijn rug naar die borden toe en dan beweegt hij de hele tijd. En die mensen zeggen dus alleen hun set. En dan heeft hij echt een fractie van een seconde nodig om dus dat bord voor de geest te halen. Ja. Volgende stap te doen. En dan wint hij ze alle.
Echt krankzinnig. Ja. Echt krankzinnig.
Ja, dus daar heb ik ook al naar zitten kijken. En ja, ik denk wij zijn toch redelijk bij de actualiteit nu. Het nieuws van de dag was, weer een persconferentie waarin de maatregelen zijn verschoven naar 28 april. Heb je naar gekeken?
Ja, ik heb het wel gezien, ja.
En dat gaat ook weer iets betekenen voor voetbal. Er werd nog specifieke vragen gesteld over het voetbal, het profvoetbal. En Rutte was daarin duidelijk.
Die kwam wel vrijwel uit het niets.
Ja, die kwam echt uit het niets, ja.
Zo van, nee, 1 juni, tot 1 juni ligt het gewoon stil.
Ja. Alsof het al heel helder was.
Ja, alsof dat inderdaad al besloten was.
Ja. Maar dat betekent, dat werd stevig gezegd, tot en met 1 juni wordt er sowieso niet gevoetbald. En daarna, dat is voor later. Wat ik begreep is, het amateurvoetbal is al afgelast eigenlijk. Ze hebben gezegd, alles wat alle competities worden blijven zoals ze zijn. Dus niemand degradeert, niemand promoveert. En voor het betaald voetbal is dat nog niet duidelijk. Hoe kijken jullie hiernaar? Gaat het iets veranderen voor het schema de komende tijd?
Ja, ik zie geen reële mogelijkheid waarop deze competitie... waarin deze competitie nog uitgespeeld gaat worden. Mm. Want we hebben dat volgens mij vorige week ook benoemd. Je zit met contracten die tot 30 juni lopen. Nou ja, laten we vanuit gaan van het nu dus het meest positieve scenario, dat je 29 april zou kunnen gaan trainen.
Ja.
Ja, dan heb je... Ja, je hebt ondertussen dan echt minimaal 3 weken nodig om fit te worden.
Ja.
Ja, dan zit je even uit mijn hoofd in het weekend van 18 mei. Denk ik 17, 18 mei. En dan zou je dus in...
Maar waarom heb je 3 weken nodig om fit te worden?
En niet minder.
Ja.
Nou ja, hoe lang... Wanneer hebben we voor het laatst in groepsverband getraind? Dat is ondertussen ook alweer...
Ja, dat is nu denk ik 2...
Dan ben je 2 maanden verder.
2, 3 weken geleden.
Ja. En doe...
Kijk, maar we trainen wel iedere dag zo'n beetje.
Ja, je traint wel iedere dag, maar...
Als je het goed doet tenminste.
Ja, als je het goed doet. Maar je weet het niet mee eens dat als je... De training die je nu zelf doet, hoe... intensief je het ook maakt, het is zo anders dan in groepsverband.
Ja, nee,
dat
ben ik 100%
als je in de zomer.
Maar ja, kijk, als de nood aan de man is, dan zou je toch niet anders kunnen dan dat je ergens een keer concessies moet doen. En als je nu gewoon zorgt dat je gewoon fit blijft, dan denk ik dat je geen 3 weken nodig hebt. En als je na heel veel wedstrijden moet spelen in korte tijd, is het dan... is het dan realistisch om iedere wedstrijd met hetzelfde team te spelen? Nee, want dat is misschien te belastbaar. Maar ja, daar zou je toch gewoon een oplossing voor moeten vinden. Ik bedoel, als je kan kiezen tussen echt extreem veel geld mislopen en het is iedereen zijn baan. Dan moet je dan gewoon zeggen van, we kunnen tot 1 juni niet voetballen, dus we laten het nu gewoon zitten.
Maar komen dus sowieso met het ding, je gaat tot 1 juni als club niet veel geld verdienen, want er mogen sowieso geen mensen bij komen kijken.
Dus daarom moet je zorgen dat je nu iets hebt klaarliggen, waardoor je op 1 juni gewoon kan starten, direct.
En dan in een maand die 9 wedstrijden uitspelen?
Ja. Of misschien niet die 9 wedstrijden uit. Maar we komen daar denk ik zo...
Dat is misschien ook iets voor later. Maar mijn vermoeden is eigenlijk... Omdat ze dat amateurvoetbal hebben gecanceld... Dat de volgende stap is dat het voor betaald voetbal ook gaat gelden.
Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Het komt wel dichterbij.
Ja, want nogmaals, ik zie niet in hoe... dat ze dan toch snel gaan toelaten dat je weer met z'n 20...
Ik vind het dus onzin om over fitheid te gaan praten. Want je hebt genoeg middelen om jezelf fit te houden. Punt. En als je dat niet kan, dan kan je het niet. Maar dan kan je
ik ben daar niet helemaal mee eens.
Je kan ook tijdens de competitie niet zeggen van... We hebben niet hard genoeg getraind in januari. Dus nu in mei zijn we niet fit. Laten we de competitie opschorten.
Nee, hoe moet je nu wedstrijd fit houden?
Het is anders, maar het verhoudt zich altijd tot het andere team. Dus je hebt maar een bepaalde mate van fitheid nodig. Kijk, het gaat vooral om gewenning voor je lichaam. En zal de kwaliteit van het voetbal lager zijn dan dat die daarvoor was? Dat denk ik wel.
Ja, maar ik ben wel met Maarten eens. Het is echt moeilijk om... Je weet het zelf van de zomervakantie ook. Je kan trainen wat je wil, maar die eerste training of die eerste oefenwedstrijd die je moet spelen is gewoon een aanslag voor je lichaam. Omdat je gewoon geen ritme van die wedstrijden hebt.
Train je 2 keer per week. Want dat is gewoon vakantie. Dit is geen vakantie.
Nou ja, als het goed is heb je...
Ik ben met je
2-3 keer per week. Niet meer dan dat. En wij doen nu een... looptraining en een krachttraining iedere dag. Als je doet wat van je wordt gevraagd, dat is 10 keer intensiever dan wat je in de zomervakantie doet. Dus je kan het niet vergelijken qua fysieke arbeid met de zomervakantie.
Waar ik wel met je eens ben, is zeg maar nood breekt wet. Dus dan moet je maar fysiek misschien iets meer risico nemen om in korte tijd zoveel wedstrijden te spelen.
Want je hebt bijvoorbeeld in de Jupiler League. Ja. Heb je best veel ploegen die denk ik 15, 16 man hebben die echt kunnen spelen. Ja. En dan moet je dus met een ploeg die dus dan... Want hoe lang zou jij dan eventueel bijvoorbeeld een club willen geven om zich al trainend met een groep...
Ja, het zou mooi zijn als je bijvoorbeeld... Kijk, die maatregelen die gelden nu tot 28 april. Mm-hmm. Het zou mooi zijn als je dan kan gaan beginnen met trainen.
Ja.
Dan heb je gewoon eigenlijk gewoon een maand.
Ja, dan zou... Dan...
En dat zou helemaal perfect zijn. Maar ik denk dat je zelfs... nou zit ik aan het filmpje van Badr Hari te denken.
Dat is ook een heel mooi interview. Ja.
Met die is 3 maanden trainer.
Nee, hij zegt... Badr Hari heeft 6 weken getraind voor zijn partij. Denk je dat genoeg is? Nee man, te weinig zelfs. Hoeveel is dat nodig? Gewoon een maandje, 1,5 maand is perfect.
Ja, dat is zo grappig. Maar heel dat filmpje, die moeten we denk ik nog een keertje erbij pakken. Heel dat filmpje, die is echt geniaal. Maar goed.
Hey, ik denk dat we eigenlijk zelf het voorspel hebben gedaan van het ideetje wat we hadden. We hebben een rubriekje ingestart, wat de oplossing van de Core Podcast heet. Waarin we alle drie een oplossing aandragen voor een probleem. En het eerste probleem is eigenlijk wat we net benoemd hebben. Hoe in godsnaam gaan we die competitie uitspelen? En de bedoeling is dat we daar alle drie een plannetje voor hebben. En aan het eind van de rit gaan we toch een klassementje bijhouden wie er het beste uit de verf kwam. Wat onderling wordt besloten, dus dat kan nog tot spanning leiden.
En Bart trapt hem af.
Ja, is het zo?
Ja, we hebben niet van tevoren besproken.
Nee,
we
geen idee.
Niet dat,
nee, ik moet zeggen, je kwam vrij giftig de hoek uit net al. Dus dat is... Gaan we even voorbereiden.
Ja, goed, ik denk dat ik hem wat anders ga aanvliegen. Want ik heb er ook eens even aan zitten denken. En het moet in juni gebeuren. Ik heb aan het belang van het publiek gedacht. Die al maanden zonder voetbal te stellen hebben. Dus die moeten echt een spektakelstuk gaan krijgen in juni. En ik heb een beetje aan mijn eigen belang gedacht, want ik wil ook nog een klein beetje zomervakantie. Dus mijn idee is als volgt. We gaan gewoon 4 wedstrijden in een weekend spelen. Als een toernooivormpje, zoals we vroeger in de jeugd deden. Korte wedstrijdjes, 2 keer 25 minuten, 2 keer 30 minuten maximaal. Zaterdagmorgen eerste potje. Dan even een pauze in de zon. Patatje, AA'tje zou ik zeggen. Zaterdagmiddag wedstrijdje 2. En dat doe je dan zondag nog een keer opnieuw. 2 wedstrijdjes extra. Dan heb je 4 wedstrijden gespeeld in het eerste weekend. En het weekend daarna doen we het nog een keer op dezelfde manier verder. Met alle 8 wedstrijden die nog gespeeld worden. Die kan je dus in 2 weekenden afwerken. Ik denk dat het publiek op de banken zit van geluk. Want die hebben maandenlang niet gekeken. En die zien nu de hele dag door korte wedstrijdjes van niet-fitte spelers.
Waar gaan we spelen?
Heb ik ook aan gedacht. Er zijn 3 of 4 kunstgrasstadions moeten daarvoor beschikbaar worden gesteld. Want er wordt veel gespeeld in korte tijd. En omdat het toch geen publiek toegankelijk is, maakt het uit en thuisvoordeel niet meer uit. Dus dan, als ik even goed heb gerekend, kunnen we in 2 weekenden in juni die hele competitie er doorheen rammen.
Hoeveel stadions heb je nodig?
Ik zou zeggen, grove schatting 4 stadions.
Dus Dus dan zouden we, in Rotterdam heb je er al twee, Den Haag erbij.
Ja. Maar er zit nog wel even qua logistiek wat
ja,
planning
Ja,
we
komen wel uit, denk ik. Maar het beeld sprak me aan. Ik dacht, eerste wedstrijdje spelen, 's ochtends dan beentjes omhoog, slippertjes aan, in de zon kijken naar je tegenstander.
Ja, dat is nog een keer.
En dan heb je dus in 2 weken heb je dus 8 wedstrijden gespeeld. Die punten die je daarop gehaald, die tel je op bij de punten op de huidige ranglijst. Ja. We zijn eruit, jongens. En dan hebben we een top maandje in juni gehad. We kunnen nog even op vakantie. En het probleem is opgelost. En dan moeten we alleen nog die spannende wedstrijd tussen de nummer 3 van de competitie. De nummer 3 van onder. Die playoff plek. En dan zou ik zeggen de nummer 3 van de keukenkampioen divisie. Die gaan nog 1 clash spelen op neutraal terrein voor promotiedegradatie. En dan, volgens mij moeten we gewoon, wat je zei, van de nood een deugd maken. Dan hebben we alles wat we willen. Tot zover.
Je hebt mij echt onver geblazen, Bart.
Ja.
Het is aan jou, Maarten, poging 2.
Ja, ik heb het dus een hele, een veel minder creatieve variant gevonden dan jij. De discussie die ik net met Thomas voerde. De enige manier die ik zie is, als je 29 april weer zou mogen gaan trainen, pak je het weekend van 16, 17 mei de eerste wedstrijd. En dan heb je 7 weken.
Dat mag sowieso al niet, want wedstrijden zijn verboden tot 1 juni.
Ja, dat is waar, want ik heb het ook gemaakt voor die persconferentie. Even kijken of jullie scherp waren.
Daar gaat mijn stem.
Nee. Maar het is beter, hebben een maandje trainen. En dan zou je 4 weken hebben voor 8 wedstrijden. Ja. Zeg ik goed. Gaan we niet op vakantie dit jaar, of heel kort. Want ik denk wel dat er wat belangrijk is, als je dus zoveel wedstrijden gaat spelen in de maand juni, dat je het seizoen bijvoorbeeld 2 weken later laat starten, het jaar daarna. Waardoor je dan toch een vorm van vakantie nog eventjes hebt. Ja. Dat moet denk ik wel te doen zijn. Een paar ploegen hebben 9 wedstrijden trouwens. Dus minpunten voor jou.
Ja, kut.
Dat was hem voor mij eigenlijk niet. Ja, ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van je creativiteit.
Ja, het is geboren uit een stellig idee dat het sowieso niet meer gaat doorgaan. Dus dan kan je creativiteit de vrije loop laten. Thomas, jij?
Ja, ik heb ook gespeeld met ideeën waarmee jij kwam.
Ja.
Ik vind dat eigenlijk denk ik wel het mooiste. Maar
uiteindelijk
probeerde ik toch tot een iets realistischer idee te komen. Toen zat ik te twijfelen van, kunnen we niet gewoon zeggen van nu de competitie is klaar. Dan hebben eigenlijk alle clubs weten waar ze aan toe zijn. En dan gaan we gewoon wat eerder beginnen met de nieuwe competitie. Dus we hebben vanaf juni tot, laten we zeggen, begin augustus aanloop. En misschien dat we ergens in half juli al kunnen beginnen. Dus dan speel je een soort van voorcompetitie om de plekken die nu nog te verdelen, die nu nog verdeeld moeten worden, die kan je op dat moment verdelen. Dus dan zit je ook zeg maar niet met die vakanties van spelers die alweer vroeg voor Europa zich moeten melden, zeg maar.
Ja.
Dus wat je eigenlijk doet is dat je dat je gewoon nu zegt stop.
Ja.
En op 1 juli gaan we weer beginnen. En dan, de eerste 4 van de Eredivisie, die spelen een onderling competitie om de Champions League en de Europa League plekken.
Ja.
Daaronder heb je de 4, die spelen ook nog om playoff tickets voor de Europa League. En dan heb je daar beneden heb je 2 die direct zouden degraderen, 2 die direct zouden promoveren, spelen met elkaar voor.
Ja, maar zoals de competitie er nu uitziet dus. Dus die 2 onderste en die 2 bovenste.
Ja, maar het is praktisch niet haalbaar. want je kan natuurlijk niet... maar het is wel mooi. Want je moet... je zit dan niet meer met doorlopende contracten. Want je weet al gewoon, degene die nu aflopen, die zijn er dan niet meer bij. Dus je moet dan nu al gaan voorbereiden op spelers die je dan erbij hebt. En er is nog een crux, want je weet niet of je Champions League gaat spelen of Europa League gaat spelen. Ja. En je weet niet of je in de keukenkampioen divisie komt, voor degene die daaronder staan. Ja. En je weet niet...
Het is natuurlijk wel een klein casinootje wat je als club dan moet gaan doen, als je in de onderste regionen zit.
Want ze willen volgens mij die transfer deadline verder opschuiven naar boven. Wat dus zou betekenen dat je dus ook daarna meer tijd hebt om nog
te spelen. Ja, dat zou wel schelen.
Ja.
Dus het wordt voor clubs wel moeilijker om echt op lange termijn te gaan plannen. Maar dat maakt het wel interessant. En je zit niet met het gekut dat mensen gaan zeiken of het immoreel is om als zo snel mogelijk te gaan spelen. En je zit niet met het gekut waar jij het mee net over had met de fitheid. Wat ik echt totale onzin vind, want ik vind dat je gewoon in staat moet zijn om jezelf... om jezelf fit genoeg te houden, zodat je in 2 weken weer, weer speelklaar bent. Want als je geblesseerd bent maandenlang, hoe lang train je dan eigenlijk met de groep voordat je weer wedstrijden kan spelen?
Ik ben zelf nog nooit lang geblesseerd geweest, maar ik heb wel het idee dat het langer dan 2 weken is.
Dat je echt vol met de groep traint?
Ja, in ieder geval voordat je weer echt bij de wedstrijdselectie zit.
Ja,
en er wordt natuurlijk dan, daar wordt voorzichtig mee
omgegaan. Ja, bij een kruisbandblessure bijvoorbeeld. Maar dat is echt 7 tot 9 maanden volgens mij. Maar, ja,
en als je bijvoorbeeld 2 maanden hamstring.
Ja, ja.
Ik zou het eerlijk gezegd even niet weten.
Voordat je bij de groep mag aansluiten, dat duurt heel lang. Maar op het moment dat je weer volledig mag trainen, dan ben je binnen 2 weken ook weer wedstrijd fit volgens mij.
Ja, kijk, ik ben het met jouw punt eens, zodat je zelf gewoon zo fit mogelijk moet kunnen houden. Maar ik... Ja, misschien is het ook gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Ik zie dat niet zitten, man. Dat je in 2 weken weer met z'n allen die competitie...
Nee, maar samengevat, nu gewoon laten we de boel is de boel. Ja. We laten aflopen. Juni is nog vrij. En in juli gaan we met z'n allen beginnen met een voorcompetitie. En daaruit zal blijken wie in de Eredivisie, wie in de keukenkampioen.
Dat is wel een lekkere start.
Ja.
Ik denk...
Moeten we gaan stemmen, denk ik.
Ja, ik denk het ook, ja.
Ja. Het schiet me nu net binnen. We kunnen ook nog op de social media deze 3 oplossingen voor gaan dragen. Mm-hmm. Voor een klein bonuspuntje.
Ja.
Wie de meeste.
Mooi puntje extra.
Ja.
Ja, maar... we doen het in ieder geval volgens de voetbaltelling. Dus de winnaar krijgt gewoon 3 punten. Komen we op een gelijk spel uit. We allemaal 1 punt. Maar dat bonuspunt komt erbij op de social media op een gegeven moment.
Ja, gewoon wie daar het meeste stemmen krijgt. Ik denk dat we mijn oplossing niet eens op de gaan vernoemen daar. Oh jongens, ik ga het...
Nee, ja, ik trap me af. Mijn stem gaat naar Thomas.
Ja, die van mij gaat naar Bart.
Ja. Mijn...
doorslaggevend.
Ga ik toch... mijn stem gaat naar Thomas.
We hebben een winnaar.
Dus dan,
ja. Sorry, Bart.
Ja, het zijn 3 punten voor haar.
Ja, maar misschien denken de mensen thuis anders over.
Dan kan ik nog een puntje eruit uit het vuur slepen.
Ja.
Ja, is goed. Nou ja, we moeten het gewoon nemen zoals het is.
Ja.
We hebben een leider in het klassement.
Dan het probleem voor de volgende, voor de volgende editie. Hadden we een goeie? Welke zou het nou worden? Jij kwam net ook met eentje nog.
Ja, we zaten te denken aan...
Die van jou, die was wel van FC Afkikken.
Ja, we zaten... Kijk, die jongens van FC Afkikken, onder wiens vleugels wij deze podcast maken, die zitten met de handen in het haar, omdat er een voetballoze zomer aankomt. Hè? Geen EK, misschien geen Eredivisie. De vraag die het in mei opwierp was... hoe gaan we die jongens toch aan toffe inhoud helpen? En hoe kunnen we ze de zomer doorhelpen? Dat was eigenlijk het volgende probleem... waar wij ons even over kunnen buigen.
We hebben een week tijd om onze volgende pitch voor te bereiden.
Ja, ik moet natuurlijk wel echt met vuurwerk komen volgende week.
Ja, je komt er niet meer zo makkelijk vanaf.
Ja, ik heb iets goed te maken. Ja,
ik zie het ook al. Je hebt een houden van een tering. Ik ben tekort geschoten.
Ja, maar, ik ben gewoon bang voor wat Joes hierover te zeggen heeft.
ja, raken we nu meer diepgang en inhoud deze week? Of
weet ik steeds? Niet, man. Ik heb het gevoel dat ik minder diepgang in het spel breng momenteel. Maar ik...
Als keeper is het natuurlijk ook...
Ik ben wel van de diepe bal, hoor. Dat moet ik...
Ja, weet je, moet gewoon onze rug recht.
Over diepe ballen gesproken. Thomas, jij hebt in Kaapstad gespeeld een half jaar.
Is dit weer een van die weergeloze bruggetjes?
Is dit de brug van Poetin?
De brug van Poetin. Ja, ik vond dit niet zo gek.
Nee, die viel lekker.
Nee. Ja. Als je er goed over nadenkt, dan snap je hem wel.
Mm. Ja.
Nee, alle gekheid op een stokkie. Een ander rubriekje wat ons leuk lijkt om te bespreken. Ik spreek namens ons 3 nu. Is om bepaalde facetten uit de voetballerij uit te lichten. Maar dan zonder filter, wat je normaal over meekrijgt. En het leek ons leuk om het deze week te hebben over transfers.
Ja.
En dan niet, het is natuurlijk niet voor alle jongens weggelegd dat ome Mino Raiola je opbelt van... Frenkie, wat wordt het? PSG?
Mm.
Wordt het Barça? Als je naar Madrid wil, bel ik die, breng je daar.
Wat ook natuurlijk heel interessant is om nou precies te weten hoe dat allemaal gaat. Want ik denk dat je mond openvalt als je echt hoort
Hoeveel zo'n man waarschijnlijk ook in de melkboek komt.
Kijk, dat zijn de nieuwsberichten die we krijgen. Die komen van Raiola, van grotere spelers en zo. Waar, die het inderdaad voor het uitkiezen hebben. Ik hoorde Frenkie de Jong van de week op tv zeggen. Ja, ik had de clubs voor het uitkiezen. Maar bijna alle spelers, 80% denk ik. Ja, bij hen gaat het niet zo makkelijk. Die moeten gewoon, daar gaat gewoon heel proces aan vooraf. Om een beetje bedelen soms, een beetje vragen, een beetje hopen dat je de juiste mensen kent. Om op zo'n manier aan de club te komen. Ik bedoel, hoe vaak, ja, misschien is het aan jou ook vaak gevraagd, dat mensen zeggen van, ja, waarom ga je niet naar China? Of ja, waarom ga je niet gewoon lekker in de woestijn spelen?
Ga je uit je zandbak?
Of championship, is toch ook wat voor jou? Weet je wel zo, Engeland, tweede niveau. Ja, maar in de praktijk is het... Ja, die ziet er echt anders uit. En ja, Thomas kan daar waarschijnlijk over meepraten.
Ja, nou ja, echt de transfer kan je niet noemen. Want ik zat bij Sparta een beetje op plan B. Dus ik wilde ook gewoon graag weg. En ik wilde gewoon graag nog een keer naar het buitenland. En als je niet speelt en je bent al wat ouder, dan is het gewoon best wel lastig om geïnteresseerde mensen te vinden. Dus ik was al hier en daar aan het bedelen. Ik wil het niet bedelen noemen, maar ik was wel...
Mijn ziel aan het verkopen.
Hoe ziet het er dan uit?
Ja, ik weet nog wel dat ik daar een keer gesprek over had met... Met Emiel Schelvis. En die zei, ja, ik ga je wel helpen als een soort van zaakwaarnemer. Maar wat hij wel gelijk deed, was dat hij zijn goede vriend Pim Verbeek belde. Ja. God hebben zijn ziel. Ja. Maar, en Pim belde me gelijk terug en die wilde me graag helpen. Nee, het was anders trouwens. Ik belde Pim op en hij nam op en ik zei met Thomas. Hij zei, ja, en ik hoorde dat het ongemakkelijk was. En hij zei, ja, wacht, ik loop even weg. En hij liep weg en hij zegt, ja, ik... Ik zat met Cor Pot aan tafel. En,
ja, dit meen je niet.
Ja, ik zweer het.
Nee, dit moet je.
Ja,
ik zweer het. Ja, de cirkel is weer rond.
Hij zei, ja, we hebben het toch weer op een of andere manier richting Cor Pot weten
te brengen. Hij zit er weer in. En hij zegt, ja, nee, die moet je meestal... Bij dit soort dingen moet je die eventjes een beetje erbuiten houden. Om het vertrouwelijk te houden. Hij zegt, ja, ik ga mijn best doen in Australië. Want Pim is natuurlijk bondscoach geweest in Australië. Dus die heeft zijn manager toen aan het werk gezet. Maar dat was een... was een moeilijke klus en hij zag het hoopvol in. Maar toen halverwege, ik denk dat we samen op trainingskamp waren, dat ik op een gegeven moment tegen jou zei van Ajax Cape Town, ga me zo bellen.
Ja.
En een oude vriend van mij waarmee ik op de basisschool heb gezeten, zijn vader heeft een goede functie bij Ajax. En hij werkt zelf ook bij Ajax op de internationale afdeling. En die had ik heel lang niet gesproken en 2 jaar geleden in contact gekomen. En toen zei hij dat die Ajax Cape Town in zijn portefeuille had. En toen zei ik voor de grap, hey, als ze nog iemand zoeken, weet je wel, dan kunnen ze mij altijd bellen. Dat was 2 jaar geleden en toen in de winterstop vorig jaar, toen belde hij me ineens op 1 januari. En zeg, ja, Hans Vonk, die was net technisch directeur geworden bij Ajax Cape Town. Die gaat je morgen bellen. En toen ik lag met jou op de kamer. Ja. Ja, Hans Vonk die me belde. En van, ja, we moeten even weten hoeveel we willen je graag hebben, maar we moeten weten hoeveel je verdient. Nou ja, dus dat gelijk gezegd. En hij zei, moet ik even gaan bespreken met mijn...
Heb je dan de neiging om een beetje bovenop je salaris te doen wat je verdient?
Nee, ik ben eigenlijk altijd wel gewoon heel eerlijk over.
Ja.
En hij zei, van, ja, dat wordt misschien toch een moeilijk verhaal. Dus dan zie je die transfer al direct in duigen vallen. Nou, dan moet ook Sparta nog maar even meewerken. Henk van Steen had me voor de winterstop toegezegd als je ergens naartoe kan waar je graag heen wil, dan gaan we meewerken, want je hebt veel betekend voor de club. Maar op het moment dat die kans toch kwam, toen ze hadden nog geen versterking gehad bij Sparta. Ja. En dat liep allemaal best wel stroef. Toen zei hij toch van, we willen je eigenlijk wel graag houden. En is dat nou wel zo mooi daar in Kaapstad? En ik ga me aan mijn woord houden. Maar we willen wel graag dat je blijft. Maar bijvoorbeeld...
Heb je getwijfeld toen nog?
Nee, de trainer heeft toen daar nooit naar geïnformeerd. Of ik überhaupt niet. Of ik,
ja, dan hoe, weet je hoe laat
hoe het ervoor stond. En, en of ik graag wilde gaan. Of terwijl hij op de hoogte was. Dus ja, als hij dat had gedaan, dan had hij me misschien aan twijfelen kunnen brengen. Maar dit was wel een mooie kans. En financieel kwam het uiteindelijk al rond. En dan laat je contract ontbinden bij Sparta. En dan ga je naar Kaapstad. En dan moet je nog medisch gekeurd worden. En nog een werkvergunning krijgen. Wat daar in Afrika nog af en toe best wel lastig is.
Maar heeft jouw zaakvernemer daar een rol ingespeeld überhaupt? Of nee. Eigenlijk, nee.
Ja, hij heeft uiteindelijk geholpen met de onderhandelingen. Maar
ja. Die had je eigenlijk telefonisch zelf al gedaan, of wat?
Ja, ja, hij heeft gewoon een aantal dingen geregeld. En, maar hij heeft zelf ook toen gezegd van... ik hoef eigenlijk geen commissie hiervoor. En het enige wat ze even ja. moeten fixen is dat ik een keertje langs kan komen.
Ja.
En dat is een onvergetelijk weekend geworden. Dat was schitterend dat hij, toen hij er was. Dus, dat is gewoon al mooi opgelost. Maar het is dus niet... komt zoiets uit mijn eigen koker. En ik denk dat
je komt uiteindelijk gewoon in een situatie bij een club, in jouw geval Sparta, dat je gewoon niet meer minder in de plannen voorkomt. Dat je het gevoel hebt van, ja, ik heb hier niks meer te zoeken, ik wil weg. En dan moet je eigenlijk maar hopen, in sommige gevallen, dat er iemand in je netwerk zit of dat er iemand iets opvangt.
Ook maar net een plekje ergens.
Er moet net iemand vrij zijn of wat dan ook. En zoals in zijn geval blijkbaar moet je er ook... gewoon zelf een belletje voor plegen.
Ja, als je een aantal goals hebt gemaakt, dan gaat het altijd wel wat makkelijker.
Ja, zeker.
Dus dat scheelt wel een hoop. Ja. Dat scheelt echt een hoop. Ja. Maar dat maakt ook de... ik heb echt een hoop trainers gehad die ik heb horen zeggen van... je moet aan je statistieken werken. Als je zoveel assists, zoveel doelpunten, dan ben je weg. Dan word je opgepikt.
Ja.
En dat is ook gewoon
waar. Daar hebben ze gewoon gelijk in.
Maar dat zorgt wel, denk ik, echt voor een lager kwaliteit van... van het voetbal, want ik merk vooral dat echt veel spelers eerder daaraan denken dan aan de teamprestatie. Dus,
omdat ze weten dat een doel voor zichzelf
voor
een transfer
vooral voor jonge spelers is dat als je jong bent en je raakt toevallig 6 ballen goed, dan is de kans gewoon groot dat je een transfer maakt. En zonder dat ze ooit kijken naar... ja, hoe functioneert deze jongen eigenlijk in het team? En hoe draagt hij zijn steentje bij in het...
Dat is wel echt een dingetje inderdaad. Van, verloren, maar goaltje assist.
Ja.
Weet je, wat maak je mee?
En om dan een klein brugje te maken naar die uitzending van Matthijs van Nieuwkerk met Frenkie de Jong, mm-hmm. net al even genoemd. Ja, daar zat Donny van de Beek en die vertelde dat hij in eerste instantie in de D3 speelde en Appie Nouri in de D1, omdat ze op elkaars positie speelden.
Ja,
ja, als ze een slechte trainer hadden gehad, dan had hij gezegd van ja, zoek het maar uit, ga de concurrentie maar aan. Maar deze jongens zijn gewoon beste vrienden geworden. Ja. En ik denk dat er ook voor zorgt dat deze jongens zo ongelooflijk geliefd zijn en zoveel succes hebben gehad en Van de Beek nog succes gaat krijgen. Ik denk dat het echt best wel een bepalende factor is, mm-hmm. die vaak onderschat wordt door jonge spelers.
Ja. Gewoon plezier?
Ja, niet alleen plezier, maar ook gewoon vriendschap en dat je op elkaar kan vertrouwen. Dus dat je niet over na hoeft te denken van... Hij speelt me nu niet in.
Want hij wil me naaien.
Nee, niet omdat hij me wil naaien, maar hij speelt me nu niet in omdat hij zelf op zoek is naar een assist. Hij gaat liever eventjes optimistisch gezien voor zijn eigen kans. Ja. Dan dat hij echt denkt aan de beste kans voor het team. En daar heb ik bij veel jongens vaak wel bedenkingen bij. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
Het valt mij niet zo op, geloof ik. Dat ik echt met spelers heb gespeeld die puur voor hun eigen carrière op zoek zijn naar goud. Dus naar doelpunten en daardoor...
Maar misschien krijg jij daar, Thomas, ook meer van mee. Omdat ik sta op doel, jij staat achterin. Ja. En dat is wel meer een kwestie die
dat
zich voor en afspeelt.
Meer samenwerken dan...
Dus misschien dat je dan toch wat dichter erop staat of zo. Daar.
Dat verhaal van Nouri, heb je dat gezien, die uitzending met Nouri?
Ja.
Ik vond het echt een... Ja, blijkbaar werkt het zo, maar ik vond het echt een rare gang van zaken. Dat ze blijkbaar achter de schermen een soort discussie voeren over waar hij had kunnen spelen als hij nog gezond was geweest. En dat zet ze dus af tegen... Ze spiegelen het eigenlijk aan hoe de carrière van Frenkie de Jong is gegaan. Want ze speelden samen in Jong Ajax en Frenkie speelt nu bij Barcelona. Lees contract van 6 miljoen of weet ik veel wat. En Appie speelde... Nouri speelde toen bij Jong Ajax, misschien 10% van dat salaris is. En het gaat over die discussie, hoe hoog die schadeclaim is, als ik het goed begrijp. Ja, en dat vond ik heel apart dat het zo gaat op die manier. Een beetje lelijk zelfs ook eigenlijk. Dat het zo
achter
is. Ja, gewoon ja, dat het... sowieso is het een hele moeilijke discussie van waar was die geweest.
Ik denk onmogelijke discussie.
Maar dat gekibbel achter de schermen over zo'n treurige... ernstige situatie, dat maakt het wel...
Ja, het is wel het is gewoon iets van naar of zo, dat het over zulke dingen moet... Het is
blijkbaar
aan de ene kant logisch
het.
Dat het daarover moet gaan.
Ja, maar blijkbaar kunnen ze er dus niet achter de schermen samen uitkomen... waarbij alle partijen tevreden zijn.
Ja, dat is wel echt...
En wordt het toch een geldkwestie van, hoe hoog wanneer is het genoeg... en hoeveel willen we bieden? Gaf mij een beetje een lelijk gevoel erover. Los van dat het een hele moeilijke discussie is, die blijkbaar een rol speelt van ja, waar was Nouri geweest als hij gewoon gezond was gebleven? Maar ja, dat is toch niet te doen? Dat kun je toch niet weten bijna?
Nee, ik deel je gevoel, zeg maar. Ik weet, het voelt niet juist of zo. Ik kan daar denk ik niet nu 1, 2, 3 iets heel zinnigs over zeggen.
Nee, ja, ik ook niet, maar ik zat ernaar te kijken en ik denk, ja, god man, Ajax is daardoor getroffen, die familie is daardoor getroffen, die medespelers, die vrienden van hem zijn daardoor getroffen. En ja, blijkbaar is het niet te regelen achter de schermen om hier iedereen tevreden te houden.
Ja,
en
het speelt ook nog steeds trouwens. Hè, dan. Ja. We zijn nou echt, hoe lang is dit geleden? Dit is 2,5 jaar terug al?
Ja.
Ja, ik weet nog precies.
We waren een wedstrijd aan het spelen.
Bij PPSC waren
we. Ja, terug.
Ik deed niet eens mee. Ik stond te kijken en ik las het toen. Ik kwam er nog als de dag van gisteren de reactie van Drommel. Die natuurlijk met hem samenspeelde in Jong Oranje. Die waren echt compleet van de kaart.
Ja.
Dus, dat was heftig, man.
Ik ben deze zware kost toe aan een interviewtje. Ik bedoel, vorige week hebben we Roy Korts met behandeld. En ik vond het leuk. Het is een van mijn favoriete stukjes. En we hebben bedacht.
Ook heel veel reacties op gehad.
Ja, dat is het.
Allemaal van Roy zelf, van Joes. Maar heel veel mensen vonden dat echt leuk.
Ja, hij is bijna niet overtreffend.
Ja, hij is niet overtreffend. Maar goed, leuk om een speler of een sporter te zien in een interview die ons bijblijft.
Ja, ik wilde wel eentje aandragen.
Van een oud teamgenoot?
Ja, ik ga ook van een oud teamgenoot. ik wilde eerst
daar zou Joes niet blijven zijn.
Nee, dat kan je toch niet maken, man.
Maar ik wilde eerst over zeggen. Het betreft hier de enige echte Son of God. Ralf Seuntjes.
Ja, legend. Son
of God. Eerst bij zeggen, fantastische gozer. Hele goede speler ook. Vaak vind ik een onderschatte spits.
Ja, hij is vervelend.
Ik vind hem echt een mooie speler.
Maar ook, ik heb een jaar met hem in Venlo gespeeld. Ja, geniale gast. Mm. Echt. Zo ontzettend grappig. Sociaal? Ja, hij is sociaal, hij is prima in orde. Prima. Zie je, dus het is nu al een stuk netter dan we leren ook van zijn fouten.
Ja.
Maar ook iemand met echt een ontzettend uitgesproken mening over letterlijk alles. Ja. Waar een discussie over gaat, was er altijd bij betrokken. En altijd leidend duidelijk aanwezig. En we hadden het er vorige week over dat je vaak standaard interviews krijgt van, weet je, het is jammer, maar we moeten door. Mm-hmm. En volgende week weer een wedstrijd. Maar Ralf is wel iemand die echt gewoon, ook al wil hij het niet altijd, want hij weet dat hij, als hij boos is, dat hij dan dingen zegt die hij eigenlijk niet wil zeggen. Maar hij zegt wel dan echt wat er op zijn hart ligt. Ja, daar is dit is een voorbeeld van. Ik ga hem even naar je doorsturen. Als je hem dan kan openen. Het is na de Graafschap. Doen natuurlijk mee om de titel in de Jupiler League. Ze hebben even uit mijn hoofd een voorsprong weggegeven bij Jong AZ in de rust. En op een manier, KAZ, vooral ook de belofteploeg, die tikken heel veel. Zetten heel hoog druk overal. Ja. En ja, als je dan tegen jongens een gast hebt als Ralf, ja, een beetje peer die bal lekker lang. Dat is ook zijn wat hij vindt. En hij vindt dus dat zijn ploeg uiteindelijk te veel is blijven voetballen. Ondanks dat hij het heeft aangegeven.
Ik zie het hier. Ik moet zeggen, omgeving is troosteloos. Jong AZ, geen tribunes, leeg. Zo'n beetje zo'n koude winteravond. En hij heeft zijn winterjas aan.
Ja, maar ik zou zeggen, geniet er gewoon van.
Vrolijkheid.
Geniet er gewoon van dat iemand zijn gewoon ongezouten mening geeft. En zegt waar hij vindt dat het op staat.
Oké, doen we.
Ja. En wat gaat er dan mis? Zeg maar even de hele ploeg, zonder dat je een direct naam hoeft te noemen. Maar wat lukt er niet?
Opbouwen.
Gewoon de bal normaal bij een ploeggenoot krijgen?
Ja, in principe wel, ja. Ja, daar komt het wel op neer. Ja, als je continu maar wil blijven opbouwen, terwijl hun alles druk zetten. We doen precies wat AZ wil. Ik zeg nog in de rust, ga niet opbouwend opbouwen. We blijven het doen, ja.
En ook in het veld probeer je dat natuurlijk aan te sturen?
In het veld roep ik het 48 keren, maar laten we zeggen één keer per minuut. Dus dat is 48 minuten, nou met 3 blessuren, ja. Dus, maar heeft geen zin, ze luisteren niet. Dus ja, voor mij houdt het dan op om nog verder te coachen met iemand hier.
Ja, wat jij zegt, dat de trainer het ook heeft aangegeven en het gebeurt gewoon niet.
Nee, ja, die heb ik daar niet over gehoord. Maar als ik iets aangeef in het veld, dan kun je daar naar luisteren. Maar als ze dan zo eigenwijs willen blijven, dan hoef ik voortaan ook niet meer te coachen. Dan hoef ik voortaan niemand meer te helpen. Dan hoef ik voortaan niet meer te zeggen, we kunnen het misschien beter zo doen. Ik ben tenslotte pas 30 jaar, dus dat maakt verder niet uit. We hoeven daar niet naar te luisteren. Zo zit het nu in elkaar.
Dus het wordt een pittige naamspreken als ik het zo hoor. Want ik ken jou, jij gaat wel dit blijven doen natuurlijk. Je gaat het gewoon weer aangeven.
Nee, ik ga het niet meer aangeven.
Dankjewel.
Is wel lekker. Gaat hij het nou wel of niet aangeven?
50-55. Ja, dit is... Ik zou dit... Ja, ik vind dit echt fantastisch om te zien.
Op het moment dat hij ook zegt, ik ben gefrustreerd, dan gaat er ook een lampje branden bij die interviewer van...
Maar iedereen...
Nu moet ik door.
Maar je herkent dit gevoel natuurlijk echt als geen ander. Ja. Dat je gewoon... ik kan dat op mijn training al hebben, als het niet voor mijn zin gaat. Dat je gewoon... Je weet dat niemand moet dat knopje indrukken, want daar komt alles wat erin
je
zit, komt
ook
eruit.
Exact het moment in het interview dat die frustratie begint te komen. Wanneer die begint over dat opbouwen helemaal niet loopt.
Ja, een heerlijk rekensommetje heeft hij ook gehoord.
Het is echt top.
Ja,
is
goud.
Maar ik moet zeggen, hij begint met... ik moet het nu echt gaan zeggen, want dan ga ik verkeerde dingen zeggen. Maar hij zegt geen verkeerde dingen uiteindelijk, toch?
Ja, het is een hele rake analyse. En ik denk misschien dat hij achteraf...
ik ga het niet meer zeggen.
Maar dat is gewoon pure emotie.
Ja, dat is pure emotie. Die spreekt dus een klein beetje kinderachtig natuurlijk. Maar volledig herkenbaar.
Ja, dat is volledig herkenbaar. Ja.
We worden allemaal een beetje kinderachtig, als het moeilijk wordt.
Schitterend. Gaan we naar de tips?
Laten we dat doen om het een beetje af te gaan sluiten.
Ik heb niet veel, als jullie wat leuks...
Ik heb er wel eentje wat echt... zo ziek is op Netflix, Tiger King.
What the fuck? Hoe hebben ze zo'n zootje krankzinnigen bij elkaar gevonden? Dat is echt te ziek.
Ik heb er denk ik een half uur over gedaan om letterlijk een globaal beeld te krijgen van waar ben ik nou naar aan het kijken? heb je gezien, man?
Ja, ik heb de anderhalve aflevering gezien.
Ja, het allerziekste stuk is, ik heb nu 3 afleveringen gezien. Ja. Het is aflevering 1 of 2. Maar op een gegeven moment wordt er dus gewoon... Ja, ik kan het heel kort uitleggen. Het gaat over privé dierentuinen in Amerika. En ja, die mensen die dierentuinen runnen zijn echt compleet geschift. Ja, compleet van de wereld. Eens heeft echt ruim 220 tijgers en leeuw wat allemaal zijn volgens mij. Maar op een gegeven moment wordt er dus gewoon iemands arm afgebeten van een van die verzorgers... En dat zie je dan best wel van... Je ziet het niet gebeuren, maar je ziet daar wel liggen daarna en alles... En dan die gozer die dat bedrijf runt, die raakt compleet de paniek. En die volgt met de camera, dus die kijkt even wat er gebeurt. En die zet even wat mensen aan het werk, wat er moet gebeuren. En die loopt naar zijn kantoor en die zegt gewoon... Die begint tegen zichzelf te praten. En het eerste wat hij zegt is... Hier kom ik financieel nooit meer bovenop.
Er ligt daar gewoon iemand... En 10 dagen daarna was ze weer aan het werk.
Ja, was ze weer...
Nee, maar er gaan nog... Ja, ik ga geen spoilers zeggen. Ik heb afgekeken, er gaan nog echt nog 10 keer krankzinnige dingen gebeuren in die serie. Hij wordt
het kan bijna niet, maar
hij wordt
bijgenaaid
Joe Exotic. Hij wordt erbij genaaid en hij is ook zanger, maar het blijkt dus dat hij dat niet zelf heeft gezongen. Hij heeft ook allemaal van die country gemaakt.
Ja, dit heb ik gehoord.
Asshole Tiger, Tiger Soul, man.
Hij heeft ook een soort podcastje,
trouwens. Heeft hij niet zelf gezongen. Maar die gast, die is echt geniaal. Maar... ik ga het niet zeggen. Maar er gebeuren met de aflevering.
Ik heb de eerste anderhalve aflevering gezien en ik heb er eentje op een olifant zien rijden. En ik heb
bakken van met zijn haren, maar vrouwen. Ja.
En
er ontstond een soort huwelijk tussen 3 mannen die er fucking excentriek uitzagen allemaal.
Ja. De een zonder tanden, de ander die was net van de middelbare school.
En dan heb je één soort van do-gooder, good-doer, die er ook bij zit. Zo'n vrouwtje die dan wel net de dierentuin heeft. Maar die blijkt ook uiteindelijk helemaal krankzinnig te zijn. Ja, het is echt
eind van de rit is er geen één personage die gewoon likable is.
Je weet gewoon niet. Uiteindelijk kies je nog, tenminste, uiteindelijk ben ik nog voor Joe Exotic geworden. Hoe hard hij wordt genaaid op een gegeven moment.
Dat is wel vrij ziek na aflevering 2, 3.
Als dit mensen niet aan Tiger King gaat helpen de komende dagen, dan weet ik het ook niet meer.
Ja, dat is geniaal.
Maar Bart, jij... typisch iets gelezen, misschien gezien.
Nee, weinig.
Toe kastkrakers in muziekie.
Nou, ik heb wel mooi. Ik liet jou van de week dat er gaat nu op WhatsApp gaat er zo'n 8D fragmentje gaat er rond. En dat vond ik echt. Ik zat echt met open mond te luisteren. Ja. Dat was echt gruwelijk. Maar toen ben ik een beetje op YouTube gaan zoeken en toen dacht ik van ja, dit is gewoon kutmuziek. Dat fragment is gewoon de eerste beste house, Swedish House Mafia-achtige shit is het. Toen dacht ik, nou, ik ga het op YouTube zoeken. Misschien hebben ze het ook wel eens met goede muziek gedaan. En toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik nou, al heel gauw bij Pink Floyd terecht, waar die muziek natuurlijk eigenlijk voor geknipt is. Zij deden dat al wel een beetje, dat spelen met links-rechts speakers. Maar ja, lang verhaal kort, het is eigenlijk door amateurs gedaan. Dus het is lang niet zo goed als het fragmentje wat ik ken. Maar toen ben ik wel de hond gaan uitlaten met Pink Floyd op. Ja, ik kan je echt iedereen aanraden om met Pink Floyd op door een verlaten stad te lopen. Dat is echt gruwelijk. Echt prachtig. Ik had de Dark Side of the Moon op.
In 8D dus?
Hè?
In 8D?
Nee, gewoon normaal. Dit was gewoon Pink Floyd. Ja. Ik bedoel, Pink Floyd is al best wel betoverend met normale geluidskwaliteit. Maar dat kan ik iedereen aanraden. Ga de stad in, 's nachts. Helemaal verlaten met Pink Floyd op.
We zijn rond, denk ik.
Ja, ik vind het een mooi eind.
Ja. Oké, ja, leuk. We hebben toch geen kloten te doen de komende tijd. Dus,
tot volgende week.
Volgende week zijn we terug.